Goedenavond, broeders, zusters, belangstellenden. Wij willen vanavond ons bezighouden met het derde deel van de brief van Paulus aan de Galaten. En dat behelst hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 4, vers 11. En ik wil daar enkele gedeelten van voorlezen uit de Telos-vertaling. Galaten 3 vanaf vers 10. Want allen die op grond van werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Maar de wet is niet op grond van geloof, maar hij die deze dingen gedaan zal hebben, zal door die dingen leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Vers 21. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou de gerechtigheid inderdaad op grond van de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet, in verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus, opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester. Want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daarin is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgens belofte erfgenamen. 4 vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet waren vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. En omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden, die roept, Abba, Vader. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En bent uw zoon dan ook erfgenaam door God. En tenslotte vers 11, waar Paulus tot de Galaten zegt, ik ben bang voor u, dat ik misschien tevergeefs aan u heb gearbeid. Tot zover uit het woord van God. Wij hebben het al eerder overdacht, maar het is goed om ons dat elke keer in herinnering te brengen, wat de betekenis en het doel van deze brief ook alweer is. Het is een protest tegen wat wij aanduiden als het judaïsme. Judaïsten zijn maar niet gewoon Joden. Die leven uit de genade van God en bij het Oude Testament, zoals ze dat hebben. Maar het zijn mensen die te midden van de christenen opereerden en die hun de wet van Mozes en de besnijdenis wilden opleggen. Omdat dat zogenaamd een wezenlijk onderdeel zou zijn van de christelijke positie. En daarmee dus zelfs ook een voorwaarde om behouden te worden. En omdat Paulus anders leerde, en dat Paulus leerde dat wij alleen leven uit genade door het geloof, probeerden zij ook het apostelschap van Paulus in diskrediet te brengen. En wat Paulus daartegenover plaatst, is die genade van God in Christus door het geloof. En ook dus wat de ware christelijke vrijheid is. En dat zullen wij ook vanavond vanzelf zien. We kijken ook nog even naar de indeling van de brief. En dan kunnen we ook zien wat we al behandeld hebben na de inleiding. In de eerste 10 verzen van de brief volgt dan de eigenlijke argumentatie van de apostel tegenover de dwaalleraren. Hij geeft eerst een biografisch gedeelte om te kunnen ingaan op de bezwaren die er tegen zijn apostelschap waren aangevoerd. Dat hebben we besproken. En dan in hoofdstuk 3 vers 1 begint het leerstellige gedeelte van de brief. En dat gaat door tot hoofdstuk 4 vers 31. Daarin doet hij eerst een persoonlijk beroep op de gelaten. Dat hebben we ook besproken. En we zitten eigenlijk midden in puntje 2. Het voorbeeld van Abraham. In hoofdstuk 3 vers 6 tot 14. We hebben al naar de eerste 9 verzen gekeken. En nu komen we daar verder over te spreken. Abraham komt weer voor in vers 14. Maar wat Paulus doet in vers 10 tot en met 13... is aan de hand van 3 schriftplaatsen uit het Oude Testament. Dus dat zou toch de Judaïsten moeten aanspreken. Komt uit hun eigen Bijbel, zo gezegd. Om uit het Oude Testament te laten zien wat er gebeurt als iemand zich principieel plaatst op de grondslag van de wet. Nu zeg ik u bij voorbaat dat je nooit Paulus in de schoenen mag schuiven dat hij negatief over de wet als zodanig spreekt. We zullen dat zien in hoofdstuk 5, waar hij duidelijk maakt dat wie leeft uit de liefde daarmee de wet volbrengt. En we zullen het ook zien in hoofdstuk 6, wij moeten de wet van Christus volbrengen. Waar hij grote problemen mee heeft, dat is met het idee dat het onderhouden van werken der wet op een of andere wijze een voorwaarde zou zijn voor onze behoudenis. Hij zegt, als dat zo zou zijn, dan zou niemand behouden kunnen worden. Want wie zich stelt op die grondslag, en dat zien we nu in vers 10 uit het eerste citaat dat hij geeft, uit Deuteronomium 27, vervloekt is een ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Nou, en daar moet je dan meteen aan toevoegen dat niemand in staat is, en dat heeft de geschiedenis wel duidelijk bewezen, om de dingen te doen die in de wet staat. Al zou je er maar één verbreken, één van die punten van de wet, dan zoals Jacobus 2 zegt, dan heb je de hele wet gebroken. Eén kleine overtreding betekent al dat je van die grondslag van de wet bent weggeraakt. En het probleem zit er dus niet in de wet, het probleem zit hem in ons. De wet als zodanig is geen vloek. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt Paulus in Romeinen 7. Maar wij deugen niet. En als je op die grondslag van de wet geplaatst wordt, dan kan de wet niet anders dan jou de goede weg voorhouden en als je de verkeerde gaat, jou onder de vloek brengen. Dan ondervind je de vloek van de wet. Dus op die grondslag kan, in tegenstelling tot wat de Judaïsten beweren, geen mens ooit voor God rechtvaardig worden. En ook dat licht hij toe met een tekst uit het Oude Testament, dit keer uit de profeet Habakuk, hoofdstuk 2 vers 4, een heel bekend vers, dat 3 maal in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. En dat woord houdt dit in, de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Dat wil zeggen, de grondslag om een rechtvaardige te worden, maar het gaat verder, ook als een rechtvaardige te leven, de grondslag daarvoor is niet zozeer de wet, maar het beginsel van het geloof. Dus de wet brengt vloek, zoals u in het schema ziet staan, maar het geloof brengt zegen. Dan moet je natuurlijk ook toelichten wat je dan met geloof bedoelt. Dat geloof dat zich met erkentenis van eigen zonden, met dus het verbreken van de wet, het zich werpen in de armen van Christus en zich toevertrouwen aan de zuivere genade van God. Die zuivere genade is omdat ons eigen geploeter daar helemaal niets aan toedoet. Wij zijn geheel afhankelijk van die genade. En wie zich aan die genade in Christus betoont, aan God overgeeft, die ontvangt de zegen. Hier staan werkelijk 2 bestellen, om zo te zeggen, tegenover elkaar. Het bestel van de wet, waar het leven afhankelijk is van onze daden, en het bestel van het geloof, waar het ware leven afhankelijk is van wat God in Christus gewrocht heeft. En waar wij door geloof en ook door niets anders deel aan krijgen. De rechtvaardige heeft een geheim. Zijn gerechtigheid bestaat niet uit werken der wet. Hoewel hij zo goed als hij kan die wet volbrengt en leeft uit de liefde, want de liefde is de vervulling van de wet. Maar dat is niet de grondslag van zijn leven. De grondslag is de genade van God en het geloof in de Heer Jezus Christus. En het derde citaat in vers 12, daar staat: hij die deze dingen heeft gedaan, zal door die dingen, hij die deze dingen gedaan zal hebben, zal door die dingen leven. Dat zijn die dingen, dat zijn dan de geboden van de wet. Dat is een woord uit Leviticus 18. Als je de dingen van de wet volbrengt, dan zul je daardoor leven. Je zou je de vraag kunnen stellen, maar God wist toch wel beter toen hij dat liet optekenen. God wist toch wel dat de mensen niet konden. Ja, maar dat zullen we verderop in dit hoofdstuk zien, als we het over de wet gaan hebben als de kinderoppasser, de tuchtmeester, zoals de vertalingen zeggen. Maar dit is eigenlijk de zin ervan, een kinderoppasser. De wet heeft wel al die eeuwen door Israël onder de duim gehouden. Als er een wet is die zegt, zo moet je leven, en anders krijg je geen deel. Zo moet je dus leven volgens die geboden van de wet, anders zul je nooit het ware leven binnengaan. Dan zullen de verbrekingen van die wet ons voortdurend inpeperen dat wij ten eigen kracht niet kunnen. Juist die wet zal ons dan helpen in te zien dat het alleen maar op een heel andere wijze kan door genade en geloof. En wat heeft de Heer Jezus nu gedaan? Hij heeft twee dingen gedaan. In de eerste plaats, door onze wetsverbreking kwamen wij onder de vloek. Want nu, hij heeft die vloek op zich genomen. Hij is voor ons tot een vloek geworden en daardoor heeft hij ons van de vloek die op ons rustte door onze wetsverbreking vrijgekocht. Dat is de negatieve kant. Hij heeft iets van ons afgenomen, de vloek, door zelf voor ons een vloek te worden op het kruis. En het positieve is dat die zegen van Abraham, die rechtvaardiging uit het geloof en al het erfgenaamschap dat daarbij hoort, dat komt direct wel aan de orde, die heeft hij voor ons bewerkstelligd. Niet door werken der wet, op dat punt was er voor ons geen enkel perspectief. Was alles gefaald, maar op een heel andere wijze. Door zijn bloed, door de genade van God en wat onze kant betreft door het geloof. Christus heeft de vloek op zich genomen en de zegen geschonken. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet en de zegen van Abraham ons bezorgd. Nu moet ik even een kleinigheid ertussendoor zeggen, dan heb ik dat eens en voor altijd gezegd. Je zou je hierbij steeds kunnen afvragen, gaat dit niet nou alleen over Israël? Want Israël was toch formeel eigenlijk alleen maar onder de wet. Ik denk dat dat voor Paulus niet veel uitmaakt. Wij als niet-Joden hebben nooit onder de wet gestaan. Maar het verandert niets aan het feit dat ook wij een godsdienstig vlees van nature hebben, dat ook wij op onze manieren, naar het licht dat wij als heidenen hadden, zouden kunnen proberen de godheid te behagen. Of je nou de wet van Sinaï hebt leren kennen, ja of nee, Paulus maakt duidelijk dat op grondslag van eigen verdiensten het heil nog door Joden, nog door niet-Joden ooit te bereiken is. Dus in dat opzicht hoeven we niet ons elke keer af te vragen, gaat het hier nou over Israël of gaat het hier nou speciaal over de volkeren? Hoewel er in vers 14 staat, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus, ik zou zeggen, niet alleen tot Israël zou komen, als ze in Jezus zouden geloven, maar zelfs ook tot ons heidenen. Opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus niet alleen maar de zegen van Abraham, wat hier heel in het bijzonder is, de rechtvaardiging uit het geloof, zoals ook Abraham gerechtvaardigd is uit het geloof in Genesis 15. Dat wordt op ons toegepast. Dat is de zegen van Abraham die ook ons deelachtig wordt. Maar ook daaraan boven nog eens een keer de belofte van de geest. Dat is ook heel belangwekkend in dit hoofdstuk. We zien aan de ene kant hoe wij ook als gelovigen uit de volkeren deel krijgen aan die zegen van Abraham. Die aan alle volkeren is toegezegd, want in Abraham zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En hier zien we hoe die zegen ons deel wordt door Christus. Maar daarboven ontvangen we ook nog meer dan aan Abraham was beloofd. Want aan Abraham was nooit de belofte van de geest gedaan. Maar die ontvangen we ook. En verderop lezen we dat we zonen van Abraham zijn, maar ook dat we zonen van God zijn. En dat gaat ook verder dan wat aan Abraham was beloofd. Dus hoe kan aan de ene kant de zegen van Abraham veilig gesteld worden? Dat is door het werk van Christus. maar door het werk van Christus kan ons zelfs nog meer geschonken worden dan God aan Abraham had beloofd. Tussen de haakjes, ik wil net dat woord overslaan in vers 13. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Merkwaardige uitdrukking. Een stukje uit Deuteronomium 21. Het is geen letterlijke verwijzing naar het kruis. Dat was in die tijd nog helemaal niet bekend. Het verwijst aan andere gewoonten in Israël, andere wijzen van terechtstelling. Maar het principe, daar gaat het om, en dat is duidelijk genoeg. Als je aan een kruis hangt, dan ben je vervloekt. Als je aan een paal hangt, dan ben je vervloekt. Niet omdat je daar hangt, maar je hangt daar omdat je vervloekt bent. Je hangt daar omdat je een zware misdadiger bent. En daarom word je terechtgesteld. Toen door op een paal gespietst te worden, later door het kruis lijden. Maar het principe is dat je een verschrikkelijke misdadiger bent. Wel nu, de Heer Jezus is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is aan het kruis gehangen alsof hij zelf een grote misdadiger was. Maar hij hing daar omdat hij onze zonde droeg en onze vloek droeg. En daardoor ons van die vloek verloste. Goed, dat brengt ons tot vers 15 tot 22. Want je kunt je voorstellen dat iemand die het Oude Testament een beetje kent op dit punt Paulus op de schouder klopt en zegt, ja nou wacht nou eens eventjes, je hebt het nou wel over Abraham. Je hebt het wel over het feit dat hij gerechtvaardigd werd uit geloof. En dat dat gebeurde in een tijd dat de wet nog helemaal niet bestond. Maar je vergeet wel dat die wet later er ook is bijgevoegd. 430 jaar later, zoals het hier staat. En die wet mag je niet vergeten. De Joden hadden zelfs de neiging, dat kun je in de Talmud nog steeds terugvinden, om te zeggen, ja, Abraham had nog wel niet de wet van Sinaï, maar hij kende die wet toch al in zijn hart. En in feite is hij dus ook een wetsbetrachter geweest, want wat voor Israël onder de wet gond, dat moest dan teruggeprojecteerd worden, ook op Abraham zelf. Met andere woorden, beste Paulus, sinds de wet gekomen is, gaat jouw verhaal niet meer op. Want sinds God de wet op Sinaï gegeven heeft, geldt het wel degelijk. Dit moet je doen om daardoor te leven. En dat kan je niet zomaar wegpoetsen. Alsof het alleen maar om geloof gaat. Sinds de wet is ingevoerd, gaat het om geloof plus volbrenging van de wet. Nou, dan zegt Paulus, broeders, ik spreek naar de mens. Dat wil zeggen, ik ga jullie nou een menselijk voorbeeld geven. Zelfs een verbond van een mens dat bekrachtigd is, stelt niemand terzijde of voegt er iets aan toe. Hier moet ik iets zeggen over dat merkwaardige woord verbond in het Nieuwe Testament. Er is een heel gewoon woord voor. Je moet een slagje verder, broeder. Er is een heel gewoon woord voor verbond dat in het Nieuwe Testament nooit gebruikt wordt. Namelijk verbond in de zin van een contract tussen twee gelijkwaardige partijen. Dat is het verbond van God nooit. Daarom gebruikt het Griekse Nieuw Testament, niet alleen hier, maar vooral in de Hebreeënbrief, altijd een woord dat de ongelijkheid van die twee partijen uitdrukt. Een woord dat eigenlijk normaal met testament vertaald wordt. Lees daar Hebreeën 9 maar eens op na, met de voetnoten van de Telos-vertaling, dan zie je dat dat woord soms testament vertaald wordt, soms verbond, maar het is hetzelfde woord. En het testament, daar zie je duidelijk, dat is iets dat door één partij geregeld wordt, de erflater, ten behoeve van een andere partij, de erfgenamen. En daarom gaat het hier eigenlijk over. Als een mens een testament heeft vastgesteld, dan kan geen ander mens daaraan iets veranderen. Je kunt daar niet op eigen houtje een codiciel aan toevoegen. Als het eenmaal geratificeerd is, als de keurige handtekening onderstaat en de notaris heeft het zo vastgesteld, dan kan geen mens daar meer ooit iets aan toe of afdoen. Zo is met God ook. God heeft een verbond met Abraham gesloten. En dat verbond behelst beloften die onberouwelijk zijn, waar God ook nooit op terugkomt. En die beloften zijn principieel onvoorwaardelijk. Dat drukt nou juist het genadige karakter van die belofte uit. God schenkt die belofte niet omdat wij zulke goede wetsbetrachters zijn. Die wet was er nog helemaal niet. God schenkt die belofte vanuit zijn eigen rijkdom aan genade. En wat van ons verwacht wordt is alleen maar bekering, boetedoening over je zonde en in je geloof aan God en aan zijn belofte toevertrouwen. Geloofsovergave. Wel nu, als dat eenmaal zo beschikt was ten tijde van Abraham, dan kan de wet daaraan helemaal niets veranderen. Aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad. Nu volgt Paulus een merkwaardige redenering, althans merkwaardig in onze oren. Een typisch Joodse wijze van redeneren. Maar op zichzelf heel belangrijk. Paulus' betoog is dit. Let op wat er staat. De belofte werd gegeven aan Abraham en zijn zaad. Niet aan zijn zaden, alsof het gaat om vele nakomelingen. Op zichzelf is dat wel waar. Maar die uitdrukking het zaad in het enkelvoud duidt uiteindelijk op Christus. Dat is belangrijk, anders zou je kunnen denken, het gaat alleen maar om de kinderen, de kleinkinderen van Abraham. Maar toen de wet kwam, toen was er een heel ander bestel van God gekomen. Nee, die beloften van Abraham gaan door totdat het zaad met een hoofdletter gekomen is. Dat is Christus. Met andere woorden, je kunt die beloften aan Abraham gedaan niet losdenken van Christus. Dat geldt voor alle beloften die God ooit gegeven heeft. In Christus, zegt 2 Korinthe 1, zijn alle beloften van God ja en amen. Er gaat geen belofte buiten Christus om. En zo is het hier ook. In u, zegt God tot Abraham, zullen alle volk, alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar hij zegt ook in uw zaad. En dat betekent ten diepste, zegt Paulus, in Christus. Dus daar zie je al, de wet heeft daar niks aan veranderd. De beloften van Abraham, die worden in Christus vervuld. Een verbond dat vroeger door God bekrachtigd is, maakt de wet die 430 jaar later is gekomen niet krachteloos om die belofte niet te doen. Die belofte blijft staan. Daar kan de wet niets aan toe of afdoen. God heeft die wet gegeven, later op de Sinaï, eeuwen later. Maar die belofte wordt daardoor niet aangetast. Want die is onvoorwaardelijk. Die belofte is gefundeerd in de trouw van God, niet in onze trouw. Ja, zegt iemand dan, maar dan doe je net alsof die hele wet helemaal geen betekenis heeft. Nee, die wet heeft wel betekenis. Die wet is erbij gekomen met een heel belangrijk doel. Als je maar niet denkt, daar gaat het nou in eerste plaats om, dat het geven van die wet op de Sinaï aan die onveranderlijke belofte van God ook maar iets heeft toe of afgedaan. Dat is belangrijk. Immers, zijn er zo dan toen de wet kwam dat God zei, nou ja, ik heb jullie wel onvoorwaardelijke beloften gegeven, maar het hoge woord moet er maar uit, dan moeten jullie toch wel eerst mijn wet volbrengen. Ja, als dat zo was, dan is de belofte, dan is de erfenis die door die belofte aan ons is toegezegd, niet meer op grond van de belofte, van een onvoorwaardelijke belofte van God. Het is heel makkelijk. Als je iemand iets belooft, vast en zeker, zonder voorwaarden te stellen, ik doe dat voor jou, dan kun je niet een tijdje later zeggen, ja, dat heb ik nou wel gezegd, maar ik vergat erbij te vertellen dat je dan toch wel eerst aan die en die voorwaarden moet doen. Dan zou iedereen roepen, dat is niet eerlijk. Eerst doe je net of het zonder voorwaarden is en nou kom je met voorwaarden. Dus dat kan de bedoeling van de wet nooit geweest zijn. God heeft de erfenis aan Abraham door belofte geschonken. Die toezegging van de erfenis. En dat blijft het ook bij. God gaat dat vervullen. Wet of geen wet. Waarvoor is die wet er dan bijgekomen, zegt hij in vers 19? Terwille van de overtredingen. Wat betekent dat nou weer? Nou, je moet over de genade van God ook weer niet lichtvaardig denken. Dat is een groot gevaar. Ook voor ons. Lekker makkelijk, zeg ik maar even wat grof uitgedrukt. Je hoeft alleen maar te geloven, maakt verder niet uit hoe je leeft. Nou, dat laatste is al helemaal volkomen onschriftuurlijk. Want als je gelovige bent, dan leef je nou juist vanuit de vreugde van het dienen van God, zoals Hij dat van ons verwacht. Dus dat kun je al helemaal zo niet zeggen. Maar waar het om gaat is, als je die genadige belofte van God ontvangen hebt, dan moet je daar niet lichtvaardig over denken alsof ons leven er niet toe doet. Alsof God zijn belofte zomaar schenkt aan mensen zonder dat het wat uitmaakt hoe ze leven. Nee, ik heb al gezegd, geloofsovergave is verbonden met bekering. Dat wil zeggen met verootmoediging over je zonde. Met het veroordelen van jezelf. En daar is die wet nou bijzonder nuttig in. Voordat je tot het geloof kan komen, zul je eerst moeten zien waarom je überhaupt moet geloven. Niet alleen maar om zegen te ontvangen, maar ook omdat je van jezelf een verloren mens bent. Die wet kan je dus enorm helpen om je zonden te herkennen als zonde. Paulus zegt in Romeinen 7, ik leefde eerst zonder wet. Dus ik had helemaal niet in de gaten eigenlijk hoeveel zondigde. Maar toen kwam die wet en die zei bijvoorbeeld, gij zult niet begeren. En toen pas drong het tot mij door hoeveel verkeerde begeerten er in mij waren. Doordat het gebod dat juist aanmerkte als begeerte. De wet, en wij lezen dat ook op andere plaatsen, de wet doet zonde kennen, zegt Paulus in de Romeinenbrief. De wet laat je zonde als zonde herkennen. Door de wet komt kennis der zonde. In Romeinen 3, 4 en 5 vind je 3 keer een verschillende uitdrukking over hoe de wet ons kan helpen als een spiegel te fungeren. Om daarin jezelf als zondaar te herkennen. Dus aan de ene kant, formeel zegt God, volbreng die wet en je wordt behouden. Maar wat God in feite met die wet doet, is ons te laten zien dat we dat helemaal niet kunnen. En ons in die spiegel van de wet te laten kijken, zodat wij onderkennen dat wij zondaren zijn. En zo helpt die wet ons om des te meer met belijdenis van zonde en geloofsovergave tot God te komen. Dus die wet heeft wel een nuttige functie, maar eigenlijk precies omgekeerd als de judaïsten dachten. De judaïsten zeiden, doe die wet en je zult leven. Kijk maar, staat het Oude Testament. Maar Paulus zegt, probeer die wet maar te doen, dan zul je ontdekken dat je het niet kunt. En daardoor zul je alleen maar duidelijker zien wat een zondaar je bent. En daardoor zul je alleen maar des te duidelijker zien hoezeer je van de genade van God afhankelijk bent. En zul je openstaan voor die genadige belofte van God, niet lichtvaardig, maar vanuit het besef dat je inderdaad alleen maar kunt leven uit die genade van God. Dus die wet heeft een nuttige functie, maar dan wel totaal anders dan dat de judaïsten dat dachten. Die wet is gegeven totdat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan, dus totdat Christus zou komen. De wet die door engelen werd verordend in de handen van een middelaar. Merkwaardig dat de Bijbel het Nieuwe Testament dat 3 keer vertelt, terwijl je het nergens in het Oude Testament leest. Stefanus zegt het in Handelingen 7, je vindt het ook in Hebreeën 2. Het is gegeven in de Joodse traditie dat die wet, die stenen tafelen, door engelen aan Mozes zouden zijn gegeven. Daarin zit ook een zekere afstandelijkheid. God gebruikte engelen om die wet te geven aan het volk. En door de komst van Christus is die afstandelijkheid helemaal weggenomen. En veel directer naar ons toegekomen. Nou, ik heb in hoofdstuk 2 al een 2 versen aangereikt die ik, waarvan ik zei dat zijn de moeilijkste uit de hele Galatenbrief. Maar misschien is hoofdstuk 3 vers 20 nog moeilijker. Ik las ergens dat er net zoveel verklaringen van dat vers zijn als er jaren liggen tussen de belofte en de wet. 430. Dus wie ben ik nou om u te zeggen wat de goede is? Ik ga niet eens een poging doen. Maar ik ga u toch stiekem vertellen wat ik denk dat het betekent. Maar ik zeg u dus eerlijk erbij, het is 1 van de 430. Een middelaar, dat is dus door engelen verordend in de hand van een middelaar. En die middelaar was natuurlijk Mozes. Mozes heeft die wet ontvangen en aan het volk gegeven. Een middelaar is niet middelaar van één. Dat wil zeggen, niet middelaar van één partij. Het woord middelaar geeft al aan, er zijn 2 partijen in het geding. En als je dus wilt bemiddelen, kun je nooit bemiddelen tussen 1 partij. Je hebt er altijd 2 voor nodig. God is 1, dat wil zeggen, God is de ene van die 2 partijen. En het volk is de andere. Nou, klinkt misschien wel aardig, hè? Maar als u die andere 429 zou horen, zou ik misschien ook denken dat het heel aardige verklaringen zijn. Dus we laten dat maar lekker liggen. Nou even goed teruggaan naar die verhouding tussen de wet en de belofte. Zijn die 2 dus eigenlijk in strijd? Ik heb het net al in de uitleg aangegeven, dat kun je zo niet zeggen. Natuurlijk niet. God gaf de beloften, God gaf de wet. Is er tegenstrijdigheid in God zelf? Nee. Zolang je maar goed beseft dat God formeel de wet gaf als een weg des levens, maar dat hij dat ten diepste deed om te laten zien dat er langs die weg juist helemaal geen leven mogelijk is. Maar dat die wet een spiegel is waaruit wij, zoals de Heidelberger zegt, onze ellende leren kennen. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Als er een wet gegeven was die leven kon maken, ja, dan zou de gerechtigheid inderdaad op grond van de wet zijn. En dan is er dus, dan is die belofte eigenlijk teniet gedaan. Want die belofte zegt, nee, ik schenk jou de erfenis op grond van pure genade, zonder dat jij daar iets aan toe of af kunt of hoeft te doen. Maar als dan de wet komt die zegt, nee hoor, je kunt het zelf verdienen, ja, dan zijn die 2 met elkaar in strijd. Maar zo is het niet. De schrift heeft, vers 22, alles onder de zonde besloten. Dat wil zeggen, daar sta je dan. Jij bent in verzekerde bewaring onder de zonde gesteld. De mens in het Oude Testament was een zondaar, in het Nieuwe Testament ook. En de schrift heeft duidelijk gemaakt, daar lig je. Je bent een verloren mens. Hier is de wet. Kijk maar in de spiegel, dan zie je het. Als iemands gezicht zwart is van het vuil en hij gelooft het niet, hou hem een spiegel voor. Zeg, kijk dan in de spiegel, man, dan zie je het. Kijk in de wet van God als een spiegel en zie wie en wat je bent. En daarmee zegt de schrift zo, daar ben je dus. Daar, op die plaats stel ik jou. Je bent een zondaar. En dat laat je des te duidelijker zien dat je van genade afhankelijk bent. Zelfs al waren we geen zondaren en God beloofde ons prachtige dingen, zou het nog uit genade zijn. Want genade betekent altijd wat niet verdiend is. Zelfs al waren we geen zondaren, zouden de beloften van God uit genade zijn. Maar nou we ook nog eens een keer zulke zondaren zijn, die vergeving en verzoening nodig hebben door het bloed van Christus, is de genade toch nog des te heerlijker. Want eerst moeten dan die zonden werden weggenomen door het bloed van Christus. En dan pas komen we eraan toe om de zegeningen, de erfenis, de genade, de rechtvaardiging te ontvangen. Het is alles uit genade. Nou heb ik het al even aangegeven. En ik zeg het nu nog wat duidelijker. We zijn intussen bij de volgende. Was je er al? De wet als kinderoppasser. Nou moeten we nog eens even heel duidelijk tegenover elkaar stellen. Die twee perioden die wij kunnen onderscheiden in de heilsgeschiedenis. Je kunt er wel meer onderscheiden. We noemen dat wel eens bedelingen. Een periode van de wet die gekenmerkt werd door de wet. En een periode van, die hier genoemd wordt, van het geloof. Even tussen twee haakjes. Dit is eigenlijk het tweede thema dat je vindt in vers 7 tot 14. Wij zijn zonen van Abraham en zonen van God. En zonen die treden pas echt in de rechten van de vader, die hun door het testament van die vader geschonken zijn, als ze mondig zijn. Dat is een belangrijk begrip dat nu gaat komen. Mondigheid. Wel nu zegt Paulus, zolang wij stonden, Israël formeel, maar eigenlijk in zekere zin wij heidenen ook. Zolang wij stonden onder de wet en het geloof, dat wil zeggen Christus nog niet gekomen was, waren wij nog onmondige kinderen. Dus niet alleen maar zondaren, maar ook onmondigen. En dat is een beetje een andere gedachte. Want intussen hadden wij toch maar die belofte. Israël bezat de belofte. Maar ze waren als onmondige kinderen die erfgenamen zijn van hun vader. Die rondlopen door de fabriek van hun vader en weten, dit is in principe allemaal van mij. Als je een enige zoon van je vader bent, dan weet je, dit ga ik allemaal erven. Maar zolang je onmondig bent, is dat wel een mooie gedachte, maar je hebt nog helemaal niks in te brengen. Pas als je mondig gemaakt wordt, en dat was in de oudheid een plechtig feest, dan trad je in de volle rechten. Dan kon je ook werkelijk je die belofte, die zegeningen toe-eigenen. Dan had je daar de vrije beschikking over. Dan nu die volle waarheid van de rechtvaardiging uit geloof alleen door je toe te vertrouwen aan Christus. Ja, die kon pas aan het licht komen toen Christus kwam. En voor die tijd waren wij slechts onmondige kinderen. En daarvoor hadden we een kinderoppasser nodig. Als je onmondig bent, dan heb je een kinderoppasser nodig. Die tuchtmeester, een ouderwets woord en ook erg onduidelijk. Letterlijk staat er in het Grieks pedagoog, maar dat geeft ook een verkeerde idee. Een pedagoog is hier iemand die toezicht houdt op een kind, dat kind begeleidt. Het is niet de leraar van het kind, dat is weer een ander woord. Het is niet de onderwijzer, het is echt een oppasser. Het was een slaaf die de kinderen naar school bracht en weer van school ophaalde. Die dus niet les gaf aan het kind, maar op het kind lette. Zoals dat hoort bij onmondige kinderen die nog begeleiding nodig hebben. De wet is een kinderoppasser. De wet houdt ons op onder de duim. Voordat het geloof kwam, dat betekent hier in vers 23 zo ongeveer hetzelfde als voordat Christus kwam. Voordat het bestel, de bedeling van het geloof aanbrak, waren wij als gevangenen onder de wet. In verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus. Let op dat tot op. Het is een wijdverbreid misverstand. Dat hoor je heel vaak. Sommigen van u zullen dat ook kennen. De wet is een tuchtmeester naar Christus toe. Een tuchtmeester tot Christus in de zin van naar Christus toe. Als ik het goed zie, is dat totaal niet wat Paulus hier op het oog heeft. De wet leidt ons niet naar Christus. De wet, het enige wat de wet doet, is duidelijk ons ontmaskeren. Is onze spiegel voor te houden, waardoor wij zien dat wij zondaren zijn. Maar de gedachte van Paulus is niet dat die wet ons naar Christus leidt. Ik zou ook niet weten hoe die wet dat deed. Je zou hoogstens kunnen zeggen, als je ziet dat je een zondaar bent, dan zie je dus ook dat je Gods genade in Christus nodig hebt. Maar het gaat hier niet om dat die wet ons naar Christus leidt. Het gaat erom, totdat Christus kwam, waren wij nog onmondige kinderen die een kinderoppasser nodig hadden. En dat was de wet, want die wet is elke keer stouter. Je hebt weer de wet overtreden. Je bent weer stout geweest. En meer kon die wet niet doen. Die wet kon ons alleen maar elke keer voorhouden dat we het weer misgedaan hadden. Maar pas toen Christus kwam, toen het geloof kwam, toen brak het volle zicht door, niet op dat negatieve alleen maar op het positieve. Een weg die ten zegen leidt. De wet laat ons constant zien dat vanuit onszelf we die zegen nooit kunnen bereiken. En dan komt Christus en die laat ons zien hoe we die zegen wel kunnen bereiken. Door bekering en geloof in hem. De wet is onze kinderoppasser geweest totdat Christus kwam. Onder de wet waren wij kinderen, onder het geloof zijn wij zonen. Dat is niet hetzelfde. Het is zo ongelukkig dat de Statenvertaling kinderen en zonen voortdurend door elkaar gooit. Of zoonschap bijvoorbeeld vertaald met aanneming tot kinderen. Dan gaat de hele gedachte verloren. Het gaat erom, kinderen ben je, het gaat hier over onmondige kinderen. En als kinderen weet je ook, eens zal ik erven. Als ik volwassen ben, als ik mondig ben. Maar het gaat erom, hoe worden die kinderen zonen? Zonen die treden in de volle rechten van de vader. Die de vader hun beloofd heeft. En die testamentair beschikt zijn voor die kinderen. Onder de wet zijn we kleine kinderen. Die een kinderoppasser nodig hebben. Een babysitter. De wet is onze babysitter geweest. Maar toen Christus kwam, toen werd het tijd om zonen te worden. Toen werd het tijd om zicht te krijgen op onze erfenis. En die in ontvangst te gaan nemen en daarvan te genieten. Nu het, ik neem nog even vers 24, opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden. En niet door werken der wet. Maar nu het geloof gekomen is, nu de bedeling van het geloof is aangebroken door de komst van Christus, zijn wij niet meer onder een kinderoppasser. Nu zijn wij zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Eerst waren we kleine onmondige kinderen. Het gaat hier dus niet over geslacht, want ook het kleinste kind is een zoontje. Dochters zijn hierbij inbegrepen, daar heb ik het nou niet over. Ook dochters zijn zonen, ook vrouwen zijn, zusters zijn zonen van God. Dus biologisch gesproken ben je een zoontje vanaf dat je geboren bent. Maar daar gaat het hier niet om. Zoon is hier een kwestie van mondigheid. Zoon is hier een kwestie van volwassenheid. Van het kunnen treden in de rechten die je bij de erfenis, bij het testament van de vader geschonken zijn. Onder de wet ben je een klein kind. Onder het geloof kom je tot het volle zoonschap. Want u bent alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Je kunt ook zeggen, in Christus Jezus bent u door het geloof allemaal zonen van God. Nogmaals, dat gaat dus veel verder, hè, dan zonen van Abraham. Dit was aan Abraham niet eens beloofd. Er werd niet gezegd, als je deel krijgt aan de belofte, dan zul je zonen van God zijn. Dus dit gaat nog verder zelfs dan dat. Zonen van God. Want u bent, u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. In de Bijbel wordt altijd over de doop gesproken in onmiddellijke samenhang met geloof en bekering. Die twee zijn gewoon twee kanten van de medaille. Daarom kan Paulus van het geloof zo makkelijk overgaan op de doop. Die twee horen ook heel dicht bij elkaar te leven. Als je op je sterfbed ligt, hoef je niet meer gedoopt te worden. Je moet gedoopt worden idealiter op de dag dat je tot bekering komt. Huppatee, dat gebeurt in het Nieuwe Testament. Ook iemand komt tot geloof, hoeft eerst niet een hele lange onderwijsperiode door te maken en een grondig examen te ondergaan, werd onmiddellijk gedoopt. Zo dat wij wel eens denken, jongen, is dat wel goed gegaan? Heeft Filippus niet al te overhaast Simon de Tovenaar gedoopt? Nee, als iemand een belijdenis aflegt dat hij de Heer Jezus wil navolgen, dat hij hem wil dienen, onder water erbij. Doop en geloof, daarom kan Paulus ook rustig die woorden door elkaar gebruiken. Want jullie zijn toch tot Christus gedoopt, dat hebben jullie Christus aangedaan. Met andere woorden, jullie worden niet meer gekenmerkt door de wet en door werken der wet. Jullie worden gekenmerkt door Christus. Jullie roeping is Christus in deze wereld te vertegenwoordigen. Jullie roeping is om het beeld van Christus te gaan vertonen. Jullie hebben Christus als een kleed aangetrokken op het moment dat je gedoopt werd. Of je dat nou begreep toen je gedoopt werd, dat doet er niet toe. Het is eenvoudig het effect van de doop. Als je in het water valt, dan word je nat. En als je gedoopt wordt, dan doe je Christus aan. En dat zal je als je ouder wordt wel vanzelf duidelijk worden. Maar als je tot geloof gekomen bent onder water. Dat hoort bij elkaar. En wat geloof betreft, dat gebeurt binnen je hart. De doop is aan de buitenkant. Daarom is het zo belangrijk dat die twee bij elkaar horen. Ze zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Het geloof is de binnenkant. Dat regelt jouw verhouding tot God. Dat regelt jouw verhouding voor de eeuwigheid. De doop regelt jouw verhouding hier op aarde. Waar sta jij hier op aarde? Aan welke kant sta je? En daarom is het zo belangrijk, want in de doop laat je duidelijk zien, nee, laat je dat niet zien, alsof het al gebeurd is. In de doop bekleed je je met Christus, word je met Christus bekleed. Voor die tijd, al ben je een gelovige van binnen, voor die tijd ben je nog steeds bekleed met het kleed van de wereld. Word je gedoopt, dan word je bekleed met Christus. Nou zegt Paulus, wat is jullie uitstraling? Dat weet je toch, in de doop heb je Christus aangedaan. Dat is het beeld wat mensen van jou zien. Daaraan kan je zien dat je leeft in een nieuw bestel. Jullie worden niet gekenmerkt daar dat jullie zulke goede wetsbetrachters zijn. Dan moet je bij het Jodendom je vervoegen. Wat van jullie gezien wordt is dat jullie Christusvolgelingen zijn. Discipelen van de Heer Jezus. Dat jullie zijn beeld vertonen. Dat noemt hij later de wet van Christus. Prachtige uitdrukking. Als je dat ook een wet wil noemen, prachtig. Maar dan is het niet een wet om daardoor het leven te verwerven. Maar omdat je het leven ontvangen hebt, leef je vanuit die wet van Christus. Want je bent een volgeling van hem geworden. Dus je leven behoort hem toe. Je doet wat hij van jou vraagt. Je leeft vanuit zijn, vanuit de gehoorzaamheid aan hem. En in die doop is geen Jood of Griek. Dat is boeiend. Dat wil zeggen, vroeger was die wet een scheidsmuur. Denk maar in Efeze 2. Tussen de Joden en de Grieken. Je stond onder de wet of je was zonder wet. Je was een wetteloze. Dat is helemaal niet meer, dat telt niet meer. Als je met Christus bent bekleed, maakt het helemaal niet meer uit of je nou een Jood of een Griek was. Want je bent allebei, als ik naar je kijk, dan zie ik Christus. Wat daaronder zit, wat je eerst was, is niet meer belangrijk. Daar is geen slaaf of vrije. Nou, dat was in de Griekse wereld buitengewoon belangrijk. Slaven werden gelijkgesteld met de dieren. Maar in Christus is dat niet zo. Als je gedoopt bent, dan maakt het niet meer uit of je een slaaf of een vrije bent. Ook nadat je gedoopt bent, kan best zijn dat jouw maatschappelijke positie nog steeds die is van een slaaf of van een vrije. Maar in Christus heeft het geen betekenis meer. Je bent bekleed met dezelfde Christus. Als slaaf vertoon je het beeld van Christus. Als vrije vertoon je het beeld van Christus. Er is geen man of vrouw meer. Oh, dat was in het Jodendom ook verschrikkelijk belangrijk. Het orthodoxe morgengebed, daarin zegt de Jood nog steeds, elke dag, dat hij zo dankbaar is dat hij geen heiden is en dat hij geen vrouw is. De vrouwen bidden alleen maar dat ze dankbaar zijn, dat ze zijn wat ze zijn, maar de man bidt nog steeds elke morgen, onder andere, dat hij God prijst dat hij geen vrouw is. Zo gauw je gedoopt bent, is dat gelukkig voorbij. Als je gedoopt bent, dan mag je dankbaar zijn, Heer, ik dank u dat ik een vrouw ben. Als je het tenminste bent dan, hè. Ik dank u dat ik een vrouw ben. Ik dank u voor wat u van mij gemaakt. Want als vrouw kan ik even goed het beeld van Christus tot uitdrukking brengen als wanneer ik een man ben. In Christus zijn die verschillen opgegeven. In het praktische leven zijn ze niet opgegeven. Daarom trouwen we nog steeds met elkaar. En dan maakt het wel degelijk van uit of je een man of een vrouw bent. In het gewone leven betekenen die dingen als Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw wel degelijk iets. Maar in Christus duidt het aan op volstrekte gelijkwaardigheid. Maar ook op volstrekte verbondenheid. Want dat is de nadruk. U bent allen één in Christus Jezus. De onderscheiden van vroeger tellen niet meer. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgens belofte erfgenaam. Dus Paulus zegt, hoe kun je een erfgenaam van Abraham worden? Door het geloof in de Heer Jezus. En dat is natuurlijk voor judaïsten ongelooflijk pijnlijk. Want het betekent dat een gelovige heiden, die ook nog slaaf is en ook nog vrouw is, dus drie verschrikkelijke dingen bij elkaar. Dus een gelovige heidense slavin is meer een erfgenaam en een zoon van Abraham dan een niet-gelovige, daarmee bedoel ik niet in Christus, gelovige Joodse man. dat komt hard aan. En dat is een van de grootste irritaties altijd onder de Joden geweest. Dat heidenen zulke dingen in hun mond durfden te nemen. Maar wij zeggen het tegen elkaar. Wij zijn meer zonen van Abraham, ook al ben je een niet-Joodse slavin, dan een orthodoxe Joodse man het is. Want erfgenaam van Abraham zijn kan alleen door het geloof in de Heer Jezus. Maar goed, we hebben het gezien. En dat leidt ons tot het volgende stukje. Zolang de erfgenaam onmondig is, ja, dan maakt het in de praktijk niet veel verschil met een slaaf. Als hij met de slaaf door de fabriek loopt, dan zegt hij, het is allemaal van mij. En die slaaf zegt, ja, maar je hebt net zo weinig over te vertellen als ik. Dat klopt. Het enige verschil is dat die jongen weet, als ik eenmaal mondig zal zijn, dan zal ik daadwerkelijk de erfenis ontvangen. Want hij is heer over alles. Maar hij staat onder voogden en rentmeesters tot op de tijd door de vader vooraf bepaald. Dat is mooi. Paulus brengt elk onderdeel hier letterlijk over. Want zo is het met de mensen onder de wet. Ze zijn in principe erfgenaam. Maar ze staan nog onder de kinderoppasser. Totdat de tijd komt die door de vader is bepaald. En dat betekent de tijd waarvan die hier genoemd wordt de volheid van de tijd dat God zijn zoon zond. Maar let nog even op vers 3. Zo waren ook wij toen wij onmondig waren in slavernij onder de elementen van de wereld. Dat is een eigenaardige uitdrukking. Ik vind de MBG-vertaling hier bijzonder gelukkig getroffen. Het betekent letterlijk elementen. Maar het heeft ook de betekenis van de elementaire geesten, de wereldgeesten. De geestelijke machten. Paulus brengt hier een nieuw element in. Hij zegt hiermee eigenlijk dat het wetticisme van de judaïsten niet alleen maar verkeerde leer is. Verkeerde leer betekent ook vaak heel concreet je bevinden onder de macht van de wereldgeesten. En dat zie je heel treffend als ik even vooruitgrijp naar in vers 9. Waar Paulus deze redenering volgt. Als je een bekeerde heiden bent, dan heb je je vroeger in de afgoderij bevonden. Je hebt de afgoden gediend. Dat was ook een vorm van je bevinden in de macht van de wereldgeesten. Want die afgoden zijn in feite demonische macht. En nu zegt hij dit. Jullie waren vroeger onder de macht van de wereldgeesten. Namelijk afgoderij. En nu jullie je tot het wetticisme willen begeven, komen jullie weer onder diezelfde wereldgeesten. Dus Paulus zegt, of je nou een Joodse wettische iemand bent, een judaïst, of je bent een heiden die de afgoden dient, je bent in feite onder dezelfde geestelijke machten. Nou, dat komt ook hard aan voor de Jood. Stel je voor dat je dat tegen een orthodoxe Jood zegt. Er is geen principieel verschil tussen jou en een heidense afgodendienaar. Nou, dat is wel erg beledigend. Maar dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt, jullie gaan van de ene slavernij naar de andere, maar het is de slavernij onder dezelfde wereldgeest. Dus het is niet alleen maar valse leer, het is echt je bevinden in een boze macht. Het wetticisme is een boze macht. Het houdt mensen gevangen, het draait mensen een rat voor de ogen. Maar gelukkig, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Die zoon is dus goddelijk, want hij is de zoon van God. Maar hij is ook menselijk, hij is geboren uit een vrouw. Hij is nog menselijker dan Eva en Adam waren. Want hij is geboren uit een vrouw. Hij is geboren onder de wet, met het idee daarachter dat hij onder die wet gestaan heeft, maar in tegenstelling tot ons die wet volkomen heeft volbracht. En goddelijk, en menselijk, en ook nog eens zonderloos. Waarom? Opdat hij hen die onder de wet waren vrijkocht. Niet vrijkocht van die wet, maar van de vloek die wet met zich meebracht. Hebben we al in hoofdstuk 3 gezien. Dat kon hij alleen maar omdat hij en God was, en mens was, en zonderloos was. Die drie voorwaarden maakten hem geschikt om dit werk te volbrengen. Hij heeft ons vrijgekocht van die vloek. En nu kunnen wij die onder de kinderoppasser stonden en onmondig waren, zonen worden. Volwassen zonen, die in de volle rechten treden van alles wat God ons in zijn testament, dat wil zeggen in de beloften aan Abraham, heeft toegezegd. Nu mogen we ons zonen van Abraham noemen, zonen van God, met alle rechten die daarbij horen. We mogen zeggen dat wij gerechtvaardigd zijn. Dat wij rechtvaardig zijn in de ogen van God. Niet omdat we goede wetsbetrachters zijn, want dat zijn we helemaal niet. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daarboven, dat zagen we ook in hoofdstuk 3. Dat is ook iets dat niet aan Abraham beloofd is, dat we er bovendien bij gekregen hebben. Heeft God ook nog ons zijn geest gegeven. Omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden. Dus we zijn zonen die ook nog eens helemaal op het niveau van zonen kunnen functioneren dankzij de geest van God. Want het is die geest die in ons zegt tot de Vader, Abba Vader. Abba is het Arameese woord, Vader is hier het Griekse woord, betekent allebei hetzelfde. Het duidt aan de intieme relatie waarin wij tot de Vader gebracht zijn. Daar waar voor de Jood nog altijd afstandelijk is, trouwens voor elk mens onder de wet. Daar is hier de intimiteit van het zoonschap aangeduid. Met die paar woorden, Abba Vader. De woorden die Jezus in Marcus 13 zelf tot de Vader gesproken heeft. Paulus zegt in Romeinen 8, dit is de geest van het zoonschap. Dat is de geest, de heilige geest, die hoort bij deze positie van zonen. Niet aanneming tot kinderen, maar de positie van volwassen zonen. Die treden in al de rechten die God ze geschonken heeft. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En bent uw zoon dan ook erfgenaam door God. Zoals we dat ook vinden in Romeinen 8, vers 17. Dat wij erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen van Christus. Hoe kun je dan zo dom zijn, zegt hij tegen die gelaten. Als je dat nou allemaal bedenkt. En dat zijn de slotwoorden voor vanavond. Als je dat nou allemaal bedenkt. Als je dat op je laat inwerken, hoe groot het is. Hoe kun je dan zo dwaas zijn om terug te keren tot het wetticisme? Maar daar zouden we nog een heleboel meer tijd voor nodig hebben. Dat wetticisme is zo machtig verbreid. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, ik moet elke avond om vergeving vragen. Omdat ik anders, dan wordt het vragen om vergeving al een soort van verdienste. Zelfs al zouden ze niet eens meer zich al hun zonden herinneren. Elke keer toch allerlei dingen die we zouden moeten doen om bij God in een goed blaadje te komen. Ook in het christendom zit zoveel wetticisme, zoveel raakt niet, smaakt niet, roert niet aan. Als we denken aan een overtrokken zondagsheiliging en aan zoveel andere dingen. En vooral bij mensen die vaak helemaal niet de zekerheid van het geloof hebben, maar toch hopen dat ze op die manier nog enigszins God kunnen behagen. Het wetticisme is zoiets verraderlijks en gemeens. Het is demonisch, hebben we gezien. Dat het zich overal weet binnen te dringen. Want het zit in ons aller hart. We hebben er allemaal moeite mee, ondanks de Heilige Geest, om puur uit genade te leven. Denk alleen maar eens een keer aan dit en het simpele feit. Als je gezondigd hebt, dan vind je dat aan de ene kant verschrikkelijk. Juist als kind van God vind je het heel erg als je gezondigd hebt, je vader daardoor bedroefd hebt. En dan toch onmiddellijk te mogen zeggen, op grond van 2 Korinther 5 vers 21, ik ben de gerechtigheid Gods in hem. En als je daar aarzelingen in hebt, als je dat niet met volle vrijmoedigheid durft of kunt zeggen, betekent dat dat je op een of andere manier vastzit in de vorm van het wetticisme. En dat je gaat twijfelen aan je christelijke positie. Ga twijfelen aan de vraag of de rechter toch niet weer op een of andere wijze boos zal zijn op jou. Dat is maar één simpel voorbeeld van hoe dat verraderlijke wetticisme, dat demonische wetticisme ons weer in de greep krijgt. En ik zeg dat niet om lichtvaardig over de zonde te prijken, want dat is altijd het verwijt dat je dan krijgt. De mensen juist die zo ernstig praten over de zonde en over verootmoediging, dat zijn de mensen waar het minste geloofszekerheid voor komt. De hele prediking draait om de zonde, maar er is geen vrede, geen vrijheid. Het is pure wetticisme en wetticisme is een bestel dat beheerst wordt door de wereldgeesten, de demonische macht. Het is keihard, maar Paulus is hier keihard. Toen jullie God niet kenden, toen hebben jullie de afgoden gediend, die helemaal geen goden zijn. En nu jullie God kennen, ja nog meer, nu jullie door God gekend zijn, nou willen jullie daar weer naartoe? Ja, Paulus, maar dat is wat anders, toen waren we afgoden, nu gaan we over naar het judaïsme. Ja, Paulus zegt allemaal één pot nat. Of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt. Of je nou de demonen zus dient of je dient ze zo. Dat maakt helemaal geen verschil. Wil je dat? Is daar waar je naartoe wil? Jullie onderhouden weer dagen en maanden, tijden en jaren. Dat hoort allemaal bij dat wetticisme. Heel Pieter Peuter, precies. Want als je ergens maar een fout maakt, dan roep je alweer de toren van God over je af. Dus je moet constant je best doen om die God niet vertorend op jou te laten zijn. Je moet hem constant behagen. Ik ben in verschillende boeddhistische tempels geweest de afgelopen weken op mijn reis door China en ook in taoïstische tempels, in tempels van Confucius, overal zie je precies hetzelfde. Mensen die proberen God, de godheid gunstig te stemmen. In het christendom zijn er duizenden mensen zo. En het is altijd verraad aan de genade. Verraad aan de genade. Verraad daarmee aan Christus. Daarom is Paulus zo bedroefd. Ik ben bang voor u dat ik misschien te vergeefs aan u heb gearbeid. Want jullie zijn terechtgekomen in de handen van de demonen. Sorry dat we negatief afsluiten vanavond. Volgende keer gaan we er weer heel positief tegenaan. God zegen u allen.